Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Twaalfde Man. Met vandaag weer heel veel te bespreken. Denk aan Oranje, denk aan Jong Oranje. Maar ook nog Speler van het Jaar in de Eredivisie en de Eerste Divisie. En om daar gelijk maar mee af te trappen, Joost Veenstra, goedenavond. Wie is jouw Speler van het Jaar, tromgeroffel, in de Eredivisie?
Ja, nou, goedenavond allereerst. Mijn speler van het jaar, ik heb er toch wel eventjes over na moeten denken. Maar uiteindelijk is mijn keuze gevallen op Owen Wijndal van AZ.
En waarom?
Waarom? Omdat hij allereerst gewoon onwijs goede wedstrijden voor AZ heeft gespeeld. Weliswaar misschien niet mega veel assists of goals. Maar toen hij geselecteerd werd voor Oranje, toen dacht ik van nu wordt het echt heel interessant om te kijken. Kan hij dat niveau ook aan? En eigenlijk was hij bij Nederland zelf al iemand die eigenlijk vanaf zijn eerste wedstrijd eigenlijk liet zien dat hij dat niveau gewoon aan kan. En dan denk ik van, nou, dan ben je meer dan alleen een AZ-speler. Dan ligt je plafond ook hoger. En dan is het terecht, denk ik, dat je misschien ook een keer wat out of the box denkt. En niet denkt van, nou goed, Klaassen heeft veel goals gemaakt. Malen heeft veel goals gemaakt. Berghuis heeft veel goals gemaakt. En maar dat je even verder kijkt. En dan een linksback aanwijst. 2004 is Max wel, geloof ik, speler van het jaar geweest in de Eredivisie. En ik geloof Paul Bosveld was toen tweede. En Gentenaar was derde. Dus dat was ook wel een beetje out of the box gedacht, denk ik. Volgens mij was dat een VI-klassement, weet ik niet zeker. Maar ik vind Wijndal een hele interessante linksback. En ik denk ook de linksback sowieso voor de toekomst van Nederland. En ook iemand die het wel kan gaan maken. Of tenminste iemand die een mooie carrière voor zich heeft. En dat hoeft, hij hoeft niet gelijk eigenlijk naar het buitenland te gaan, denk ik. Ik denk dat een tussenstap in Nederland misschien ook wel goed is voor hem. Nog 2 jaartjes of zo, 2, 3 jaar. Maar hij heeft ook gewoon echt ook Europees goede wedstrijden gespeeld. En eigenlijk altijd fit geweest ook. Ja, gaat nu nog een EK spelen.
Ja. Eigenlijk de moderne back, hè, waar veel clubs van dromen tegenwoordig.
Ja, ook dat. Dat is natuurlijk snel. En voetballend, technisch. Dat zit ook allemaal op orde. Of dat is ook allemaal in orde. Dus dat spreekt allemaal in zijn voordeel. Hij is nog jong. Ik geloof dat hij 21 is.
Ja.
En heeft ook echt wel ambitie. Dus ik ben heel benieuwd waar we die volgend seizoen gaan zien. Want hij heeft nu 100 wedstrijden voor AZ gespeeld. En het leek er wel op alsof die 100 ook zijn laatste was.
Ja, hij wordt sterk gelinkt aan Ajax. Hè? Dat zei jij, heb je al eerder geopperd, geloof ik, dat een goede opvolger zou zijn voor Tagliafico, mocht hij vertrekken. Maar het wel blijkt.
Ja, ik denk dat het de PSV heeft in principe geen linksback nodig. Die hebben Max natuurlijk. Ik denk, als bij Ajax inderdaad Tagliafico vertrekt, dan lijkt mij Wijndal een hele geschikte opvolger. Ik denk dat AZ ook wat te maken heeft met de coronacrisis natuurlijk. Ook vorig jaar helemaal geen fans in het eigen stadion gehad. Ook niet in het ene half jaar waarin het wel had gekund. Maar in Alkmaar kon het niet. Dus ik denk dat AZ geen 25 miljoen kan vragen. Maar dat ze met 10 miljoen minder ook genoegen zullen nemen. Ook omdat ze bijvoorbeeld geen Champions League hebben gehaald. Waar ze misschien al 2 jaar van dromen. En eigenlijk tot een paar weken geleden ook gewoon nog op hoopten. Dus ik denk dat op zich wel. En hij wordt natuurlijk best wel veel aan Ajax gelinkt. Ik geloof dat Tadić ook al het echt gewoon heeft geroepen van eigenlijk zou Ajax als Tagliafico vertrekt Wijndal moeten halen. Dus ik denk dat niet een kan en kruik is, maar ik denk wel dat daar wat speelt tussen die twee. Tussen Ajax en ik meen Fortus Rodriguez die de honneurs waarneemt voor... Ja. Voor Wijndal. Dus dat zou op zich, het zou me verbazen als die nu al naar het buitenland gaat. Want daar is hij echt nog wel te jong voor, denk ik. Maar goed, we gaan het meemaken. En stiekem ook wel een beetje de hoop dat hij eigenlijk naar Ajax gaat. En niet dat hij naar het buitenland gaat. Maar goed, we zullen dat ook wel gaan zien. Afhankelijk ook een beetje van hoe wat voor EK die speelt. Als hij misschien de halve finale haalt, ik zeg maar wat. En hij speelt gewoon een hele goede wedstrijd, dan is het natuurlijk niet te houden. En wie heb jij als speler van het jaar gekozen?
Ja, nou, over Wijnald komen we zo ongetwijfeld nog verder te spreken. En als voorbeschouwing een van de velen op het EK dadelijk. Mijn speler van het jaar, nou, je hebt hem al even genoemd. Ja, toch Dusan Tadic. Er zit weinig fantasie achter die keuze, maar ik denk toch dat zijn invloed, zijn betrokkenheid en zijn statistieken met zijn assists en goals en ja, leiderschap. Hè. Denk aan bijvoorbeeld die ene uitgoal tegen PSV. Die penalty in de laatste minuut waar alle druk van de wereld op stond. Kun je ook zeggen van die penalty tegen Roma. Dat is dan helaas niet gelukt. Maar over het algemeen is Tadic wel echt dusdanig belangrijk voor een ploeg. En ik kan me geen speler herinneren. Zeker niet bij Ajax. Die zo doorslaggevend en belangrijk is als Dusan Tadic. Terwijl, ja, als je naar zijn cv kijkt, SC Groningen, daarvoor in Servië, ik kom even niet op zijn clubnaam daarvoor, maar ik geloof Novi Sad, maar goed, Southampton. Ik bedoel, prima speler. Ik weet nog dat hij tijdens het WK van 2018 zo'n beetje gescout werd, dat de geruchten daaromtrent een beetje opkwamen, dat hij nog een assist gaf tegen Brazilië en dat Ajax die er mateloos enthousiast waren, maar ook dat het een beetje het idee was van is hij wel echt haalbaar, hè? Premier League salaris, maar het is gewoon een match made in heaven, want als je ook ziet hoe hij over Ajax spreekt, dat laat hij ook zien op het veld en dat laat hij zien in zijn goals, zijn assists, zijn betrokkenheid. Volgens mij wordt hij zo'n beetje elke week geïnterviewd door Ajax TV. Ik vind het een hele bijzondere speler. En ik vind dat het dusdanig normaal is geworden tegenwoordig. Hè, dat hij elke week wel een assist aflevert of een doelpunt. Maar dat het ook wel toch wel heel bijzonder is en blijft. En hij is ook al 32, hè, dat maakt zijn prestatie misschien nog wel net iets bijzonderder. Dus het is maar zien of het volgend jaar nog zo is. Ik denk het persoonlijk wel. Ik denk persoonlijk dat hij van enorm belang gaat zijn nog steeds. Maar goed, we gaan het zien. Maar ik vond hem toch wel. Ik vond Wijndal ook uitstekend. En ik vond bijvoorbeeld Ko Itakura vond ik ook wel een persoonlijk favorietje. Rij Vloed vond ik heel erg goed. En zo waren er nog een aantal. Pasveer, Tanane, the usual suspects een beetje, Bazoer. Maar voor mij was Tadic toch wel de nummer 1. Dus onze grote Servische vriend. We gaan het zien wat hij volgend jaar weer doet.
Ja. Ja, beste aankoop ooit van Ajax?
Nou ja, ik mijn bouwjaar is 1991. Dus ik volg Ajax in het Nederlands voetbal zo'n beetje sinds mijn 10e levensjaar. Laten we zeggen van deze eeuw. Vind ik van wel. In ieder geval qua directe impact en invloed op het team. Als je het daarover hebt, denk ik het wel. Het is geen speler die je nog miljoenen gaat opleveren, tenzij misschien een Chinese club wat geld te veel heeft en pak een beetje 15 miljoen, 20 miljoen gaat bieden. Maar goed, daar is hij ook helemaal niet voor gehaald. Hè. Hij is gehaald voor de directe impact, voor zijn goals, voor zijn assists en betrokkenheid. En dat is, ik denk nog meer dan Ajax in zijn stoutste dromen ooit had kunnen denken hoe veel en hoe betrokken hij inderdaad is bij zijn club. Dus wat mij betreft, voor mijn generatie, in deze eeuw in ieder geval wel speler, de beste aankoop van de eeuw. Ja,
ja, duidelijk.
Ja.
ja, heel duidelijk. Ja. Ja, ik denk je ook niet dat als zolang Tadic fit is en bij Ajax speelt, dat Ajax gewoon kampioen wordt. Dus stel dat hij nog 2 jaar bij Ajax blijft, hè, op deze manier ook zal spelen, dat Ajax de komende 2 jaar daardoor ook door zijn impact kampioen zal worden?
Nou, ik denk in ieder geval wel dat Ajax een bepaald aantal punten zal blijven halen, zolang hij bij Ajax zit. Ik denk dat Ajax wel een bepaalde ondergrens bereikt heeft. En zeker met hem als aanvoerder en aanjager. Dat Ajax al een bepaalde ondergrens heeft. Word je daarmee automatisch kampioen? Nee, niet per se. Maar dat zal ook afhangen van bijvoorbeeld PSV. Want als PSV opeens zeer geoliede machine zal blijken. En ze spelen 3 keer gelijk in het seizoen en de rest winnen ze. Dan kan Ajax daar waarschijnlijk ook niet tegenop boksen. Zeker met de Europese ambities. Dan kun je nog zoveel punten halen. Ik denk wel dat Ajax de komende jaren stevast de favoriet is. En ik denk ook wel dat ze in de komende 5 jaar minstens 3 keer kampioen worden. En dat zal denk ik op dit moment nog als teleurstellend aanvoelen bij Ajax. Mocht dat zo zijn, dat ze 2 keer geen kampioen worden. Dat ze daar vooral de nadruk op leggen.
Ja, met een Champions League die vanaf 2022 geloof ik elk jaar nog meer op gaat leveren en op gaat brengen voor clubs, kan Ajax natuurlijk een enorme sprong voorwaarts maken. Het gaat misschien nog groter maken met de achtervolgers. Hoewel misschien Ajax maar 1 achtervolger heeft met PSV.
Ja.
Liggen de selecties dicht bij elkaar, ver van elkaar vandaan. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar?
We zitten nu in het begin van de transferperiode. Hè. We hebben PSV heeft een aantal aankopen gedaan. We hebben een nieuwe doelman, Joel Drommel. Moeten we maar even kijken hoe dat precies, of dat een gelukkig huwelijk wordt, ja of nee. Kwaliteit heeft hij in ieder geval zeker. Filip Mwenne, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt.
Ja, ik ook niet, nee.
Ik weet in ieder geval wel dat je met dubbel L en dubbel P schrijft. Dat heeft PSV wel duidelijk gemaakt in zijn social media. Het is nog een beetje vroeg om te zeggen hoe de selecties met elkaar vergelijken, denk ik. Ik denk dat je daarvoor echt een beetje moet wachten tot de voorbereiding om een beeld te schetsen. En wie er nog bij Ajax weggaan ook, hè, met name.
Het bekende euvel bij Ajax is natuurlijk dat er altijd al heel wat spelers vertrekken. Dat is, die spelers lijken altijd erg in trek.
Ja.
Ze bij Ajax ook rekening moeten houden met het vertrek van, Tagliafico is al genoemd. Onana zal vertrekken. Vandaag in het nieuws ook gekomen. Neres misschien ook wel. Ik denk dat Ajax daar ook wel mee bezig is. Maar Mazraoui wordt genoemd. Dat vind ik opvallend.
Ja, ik ook. Als Mazraoui, als hij fit is en als hij... het spelplezier heeft hij altijd wel, denk ik. Alleen dat is niet altijd te zien bij hem, voor mijn gevoel. Maar dat zal ook, denk ik, deels met zijn fitheid en zijn vertrouwen daarin te maken hebben. Maar als hij vrij is in zijn hoofd en vrij van blessures is, dan vind ik hem absoluut een van de betere spelers van Ajax. Zeker in het aanvallende positiespel komt hij dan altijd fantastisch uit voeten. Dus ik zou het onverstandig vinden van beide partijen, denk ik, mocht hij vertrekken. Ik denk dat hij gewoon... hij heeft een ongelukkig jaar gehad met blessures, maar hij is ook niet opgenomen voor de Marokkaanse selectie, geloof ik. Laat hem focussen op het fit worden. En ik denk dat hij en Ajax ook gewoon erg van elkaar houden en ook wel heel erg goed weten wat ze aan elkaar hebben. Dus laat ze gewoon... Laat Mazraoui fit worden. Laat hem... een goede voorbereiding draaien. Hopelijk dat hij fit blijft. En dan zou ik volgend jaar misschien kijken. Na een goed Champions League seizoen wellicht weer. En dat hij dan op zijn hoogtepunt een beetje vertrekt. Want nu zou ik het een beetje... niet door de achterdeur. Maar ja, het zou een beetje zonde zijn. Hè? Net als met Onana. Die heeft ook jarenlang Ajax enorm geholpen. En Ajax Onana ook. In diezelfde zin. Die heeft zijn laatste duel opeens plotseling in januari al gespeeld. En that's it. En toedeledoki. En Ajax supporters hebben een hekel aan hem voor het niet verlengen van zijn contract. En that's it. En tot nooit meer ziens. Dat is ook wel heel erg zonde. Het zal met Mazraoui nou niet zo zijn. Maar laat Mazraoui nog maar een jaartje blijven, naar mijn mening, hopelijk. Ja.
Ja. Ja, Onana vertrokken voor, of tenminste, Onana had misschien vorig jaar of 2 jaar geleden voor een bedrag rond de 30, 40 miljoen verkocht kunnen worden, denk ik. Ajax heeft wel vandaag een nieuwe keeper binnengehaald. En dat is tegelijkertijd mijn speler van het jaar in de keukenkampioen-divisie, Jay Gorter. Doelman die, ik geloof, een record heeft verbroken op überhaupt de Nederlandse profvelden. Met de meeste clean sheets. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik voor Jay Gorter heb gekozen. Als je eigenlijk kijkt naar het aantal tegengoals dat Go Ahead Eagles dit seizoen heeft gehad, dan zou je zeggen, die moeten kampioen zijn geworden. Dat is niet helemaal gelukt, maar ze zijn natuurlijk wel gepromoveerd. Dus ze zaten er niet heel veel naast. Maar ja, waanzinnig knap. Zal ook iets met de centrale verdediging te maken hebben. Maar ja, ik denk dat Jay Gorter wel zo'n goede keeper is. Tenminste, zoveel talent heeft als keeper. Dat ja, dat het een keeper is die ja, misschien ook wel ooit in de Ajax 1 komt te staan. Maar ja, in ieder geval een hele interessante keeper en speler van het jaar in de Keukenkampioen-divisie.
Ja. Ja, ik geloof 26 keer de nul gehouden. 25, misschien iets in
ja,
die zin. Hè?
Zoiets. Ja, zoiets. Ja.
Nou, dat is waanzinnig natuurlijk. Je ziet ook dat, nou ja, dat het geprezen blok, hè, de centrale verdediging met name en de keeper van Go Ahead, dat is gewoon de basis geweest van hun promotie. Ja, en het falen van de Graafschap erbij natuurlijk ook. Dat valt niet te ontkennen. Maar dan nog, het blok dat zij hebben opgezet, daarachter. Nou, misschien omdat Kees van Wonderen de trainer is. Die heeft natuurlijk wel de enige ervaring op topniveau ook. Denk aan 2002 met Feyenoord.
Ja.
Die weet wel wat er gevraagd wordt van een solide verdediging. En om een prijswinnende verdediging op te stellen. Dat zal in ieder geval wel zo voelen, hè, de promotie. En het is eigenlijk ook wel gewoon het tweede plaats in de KKD. Dus ja, nee, alle credits naar Gorter en naar de verdediging en de stabiliteit die de staf daar heeft opgezet. Ja, absoluut. Ja.
Ja, ben ik ook wel heel benieuwd naar jouw speler van het jaar in de keukenkampioen-divisie.
Ja, ik heb het idee dat ik een beetje open deuren intrap. Dat ik nou niet echt de meest fantasierijke spelers van het jaar heb. Maar ja, net zoals ik met Tadic had, kan ik ook niet om Robert Muren heen. Die, ja, die scoorde er zoveel. Ja, het bleef me verbazen hoeveel hij er scoorde. En ook met Muren, ja, die heeft gewoon heel veel steun gehad. Dan kan het niet alleen, hè. Om nog meer clichés erin te gooien. Ja, ik geloof 36 doelpunten dat het...
Ja.
Ja, nou, dat is bizar, toch? Dat is,
ja.
Zijn er 5 minder dan Lewandowski.
Ja.
Niet helemaal hetzelfde niveau, maar
nee.
Ja, het zegt wel veel. En,
ja.
Ja, ik moet zeggen, ik verbaas me enorm over het feit dat hij in de keukenkampioen-divisie blijft. Ik weet niet of er veel vertrouwen in hem was uitgesproken. In die zin van, ik heb heel veel mensen en journalisten horen twijfelen of hij het niveau hogerop nog wel aankon. Kan hij de Eredivisie aan? En voor mij, ja, was dat nooit een discussie. Voor mij was het sowieso dat hij dat kon. Zeker het rechte rijtje zal hij er echt wel 10 hebben gemaakt. Zou hij absoluut een meerwaarde zijn geweest voor heel veel ploegen. Dus het verbaasde me dat het, ja, bij Volendam, ik vond het een prachtig filmpje dat ze plaatsten op social media. Hè, van Robert komt thuis, of iets in die zin. Maar ja, nee, weet je, ik bedoel, als hij zich prettig voelt in Volendam, dan doet hij zich klaarblijkelijk zeker. Nou, het is hem gegund, weet je, alle geluk van de wereld. Maar het verbaast me een beetje dat hij het toch niet op een hoger niveau wilde proberen. Ik kan me zo voorstellen, als je de 36 maakt, dat je, ja, hè, dan zeker om criticasters wellicht de mond te snoeren, of misschien ook wel goed dat hij zich daar niet te veel van aantrekt, maar... Ik kon me heel goed voorstellen als zij het op een hoger niveau had willen proberen. Maar wellicht dat het hem volgend jaar met Volendam lukt. Dat in ieder geval wel verzekerd van de play-offs, denk ik zo, Volendam. Misschien dat ze met een kinder als Muren het wel gaan redden, wie zal het zeggen.
Ja, wordt ongekend spannend ook in die keukenkampioen-divisie komend seizoen. Met toch wel een stuk of 6, 7, misschien wel 8 ploegen die... Ja, waarvan je misschien kunt zeggen dat ze op één gaan eindigen, maar dat gaat natuurlijk niet lukken.
Nee.
Nee, dus dat wordt ongekend spannend, denk ik, hè?
Ja, we hebben het weer gezegd. Wat hebben we dan lopen? ADO, VVV, NAC Breda, dat het weer niet lukte.
De Graafschap.
De Graafschap, ja. Weet je, Almere City, dat,
ja.
dat er maar steeds
Emmen
tegenaan
ligt.
Emmen, ja. Ja. En dan en er zijn er altijd nog een paar underdog ploegen die altijd boven verwachting presteren. Hè? Misschien een Volendam, dus bijvoorbeeld. Hebben altijd een aardige selectie staan. Ja, ja, verder, ja.
Het Volendam, hè? Tenminste, Volendam wordt altijd het andere oranje genoemd. Slecht bruggetje, weet ik. Maar we gaan naar het echte Nederlands elftal, denk ik. Misschien is het wel goed om eventjes het te hebben over het nieuws van de dag, denk ik.
Ja.
Ja, dat is toch wel, denk ik, dat Jasper Cillis niet naar het EK gaat.
Ja.
Dus ja, kom je dan op het volgende probleem? Of zeg je van nou, het probleem is iets minder groot dan je denkt?
Nou, ik weet niet hoe Frank de Boer tegenaan kijkt. Voor mij is het in ieder geval wel vrij duidelijk. Ik zou met Maarten Stekelenburg starten. Ik moet zeggen, ik ben wel aardig van Stekelenburg onder de indruk geraakt. Ik deed misschien ook een beetje aan leeftijdsdiscriminatie, hè, wat dat betreft. Een 38-jarige, die zal ongetwijfeld niet snel genoeg naar de hoek vallen. En die zal ongetwijfeld niet helemaal scherp zijn bij alle ballen. Maar ja, hij heeft het tegendeel nogal wel bewezen. Ja, weet je, Tim Krul die is ook kampioen geworden met Norwich. Die is ook gepromoveerd, afgetekend. Ik moet zeggen, van Tim Krul heb ik wat dat betreft weinig gezien. Ik wil af en toe dat die ja, man of the match is geworden bij Norwich. Dat de supporters hem enorm waarderen. Maar ja, wat bij mij het gewoon ja, het meest blijft hangen van Tim Krul is een periode in Nederland. Bij Ajax en AZ, ja, heel ongelukkig. Met name bij AZ had hij een periode waarin werkelijk alles eromheen, om hem heen naar binnen vloog. Vloog. ja, dus ja, de Tim Krul van 2014, hè, dat is een beetje het romantische beeld dat we hebben. Maar ja, over het algemeen, ik denk dat Stekelenburg gewoon een uitstekende indruk heeft gemaakt. Ik zou met Stekelenburg starten. Anders had ik, ja, waarschijnlijk toch wel met Cillessen gestart. Maar ik denk dat Stekelenburg nu de vertrouwen moet hebben. Ik denk ook dat het een goed idee is als Frank de Boer zo snel mogelijk zegt van oké, okay, jij bent nu mijn nummer 1. Wie het ook is, Maarten of Tim of Bizot zal het niet worden, maar ja, dat zo snel mogelijk duidelijkheid in komt. En dan zien we het wel. Ja, wie zou jij opstellen?
Ja. Nee, ik zou voor Stekelenburg gaan. Want Stekelenburg natuurlijk eigenlijk de mond heeft gesnoerd. Eigenlijk ook misschien wel een beetje heeft laten zien dat wat Onana eigenlijk jaren bij Ajax liet zien. Waarvan we allemaal dachten van dat is zo ontzettend knap. We hebben echt een hele goede keeper. Maar ja, Stekelenburg liet zien dat wat Onana kon op zijn 4-25ste, dat kon Stekelenburg op zijn 38ste eigenlijk ook. Ja, Stekelenburg heeft gewoon heel goed die wedstrijden die hij bij Ajax ging keeper vanaf januari heel erg goed gedaan. En ik denk dat het verschil ook wel weer groot was toen Scherp op doel kwam te staan. En daarnaast denk ik ook dat die wedstrijd tegen Turkije ook niet echt, toen stond Tim Krul op doel. Was nou ook niet echt een hele goede wedstrijd ook van Tim Krul. En dat heeft, dat weet Frank de Boer natuurlijk als het goed is ook nog. Dus ik denk dat hij dat ook wel meeneemt in zijn beslissing. En ook kijkt naar Stekelenburg. Stekelenburg kent hij natuurlijk ook al heel lang. Ik denk dat Stekelenburg ja, in 2010 was hij natuurlijk de eerste keeper. Toen was Frank de Boer ook assistent. Frank de Boer heeft hem daarna ook bij Ajax gekend. En ja, valt toch, ja, wij kijken hier toch eerder naar de Eredivisie dan naar de Championship. Hoewel dat toch de vijfde competitie van de wereld is. Maar goed, ja, ik denk dat de keuze voor Stekelenburg heel legitiem is. En ik denk dat het ook wel weer een mooi verhaal is voor hem. Want ja, die had dit natuurlijk ook niet meer verwacht.
Nou ja, ja, ja. Zo kan het lopen in het voetbal. Als Onana nou nooit een verkeerd pilletje had geslikt, had hij nooit bij Ajax gespeeld. Had hij ook nooit in de selectie gezeten bij Oranje. Nou ja, zo zie je maar. Dat is
een mooie was hij misschien al met pensioen gegaan?
Wellicht,
dan was hij misschien wel gedacht van nou, ik speel zo weinig. Jongens, ik,
Ja.
Namelijk kiks aan de wilgen. En ik vind het goed zo. Maar ja, de boel is natuurlijk nog compleet veranderd. Ja, gisteren heeft Jong Oranje gespeeld. En daar stond toch wel een aardig keeper op doel. Justin Bijlo. Toch heeft Frank de Boer gekozen voor Bizot. Had hij toch nog voor Bijlo moeten kiezen, vind jij?
Ja, ik vind het gewoon wel. Ja. Ja, de vraag werd Frank de Boer ook gesteld op de persconferentie van vandaag. Grotere Valentijn Driessen, vind jij Marco Bizot dan ook een daadwerkelijk betere doelman dan Justin Bijlo? En waarop die antwoorden... we hebben deze keuze gemaakt met de staf en het is vooraf zo afgesproken. Oftewel, ja, hoe het op mij overkwam... nee, in principe vind ik hem geen slechtere doelman dan Bizot. Alleen, ja, het is wel zo makkelijk. Hè? We hebben dit al afgesproken met Bizot en we hebben het al zus en zo gedaan. Maar ja, ik vind Bijlo toch wel beter dan Bizot. Ja, Bizot vorig jaar was uitstekend bij AZ. Hè? Een beetje de Jay Gorter van de Eredivisie. Met al zijn clean sheets en ja, stabiele verdediging. Nou, dat is dit seizoen totaal anders. Ja, toch wel gekenmerkt door een aantal blunderende wedstrijden. Zeker in het begin van het seizoen ook. Bijlo, ja, ook niet altijd een even goede indruk. Maar er zit wel een stijgende lijn. En ik denk, als je toch... We hebben het over een derde doelman. Hè, dan, ja, ik zou dan toch voor de jongere speler kiezen... die überhaupt niet minder is dan Marco Bizot nu. Maar die ook nog veel meer potentie heeft. En... ja, ik zou hem mee hebben genomen. Het zou aan de andere kant ook wel een beetje zuur voor hem zijn. In die zin van, ja, als derde doelman kom je waarschijnlijk toch niet aan bod. En je hebt dadelijk wel een halve finale van het jeugd-EK. Waarin hij ongetwijfeld zal spelen. Dus dat is een beetje, ja, de tegenhanger, hè. Maar, nou ja, ja. Ik vind Bijlo beter dan Bizot. Dus ik had hem altijd meegenomen, ja.
Ja, en had niet gekund, denk ik ook. Hè? Dat beide toernooien actief zijn, dat zou schematisch gewoon niet lukken, denk ik.
Nee.
Ik denk wel dat dan zou je inderdaad Bizot meenemen. Wat nu dus ook gebeurt. Dat je misschien wel 3 keepers meeneemt die er over 1,5 jaar niet bij zijn. En hooguit misschien eentje als derde keeper. Van een van die 3. Stekelenburg niet, want die zal denk ik over 1,5 jaar wel echt gestopt zijn. Maar ja, dat... Ja, wat dat betreft had je kunnen zeggen, nou, voor ervaring gaat nu Bijlo mee. Maar ja, Jong Oranje wil misschien ook wel nu doorpakken. En denken van, nou goed, met Bijlo hebben wij een grotere kans op het bereiken van de finale. Dus ja, we willen Bijlo er graag bij houden.
Ja, dat hoor je altijd wat tegenstrijdige dingen over. Hè? Jong Oranje, ja, het is toch een beetje... Alsof het een jong ploeg is van Ajax, PSV, noem het maar op. Het is een springplank naar het grote Oranje. Dus waar leg je de prioriteit? Ik snap wel dat ja, in het midden van een EK, dat een jeugd-EK, dat misschien wel moeilijk is om Bijlo daar weg te plukken en te zeggen van joh, ga maar even de bank warm houden. Maar ja. Moeilijk. Ik vind het moeilijk in die zin van ja, waar leg je de prioriteit en waar... Waar zou Bijlo zelf ook de prioriteit leggen? Ik denk dat hij toch wel zou kiezen voor het grote Oranje. Ook al moet hij de bank warm houden. Maar ja. Lastig.
Heel lastig. Ja. Nou, gelukkig is die keuze eigenlijk alweer uit de weg geruimd. Maar gisteren heeft het Nederlands elftal, tenminste Jonge Oranje, wel met 2-1 gewonnen van Frankrijk.
Ja.
Wat toch wel heel bijzonder genoemd mag worden. Alleen al om het feit, of alleen al vanwege het feit dat de selectie van Jong Frankrijk 500 miljoen waard is. Daar spelen hele grote Franse talenten in. Eigenlijk was Jong Frankrijk ook de grote titelfavoriet voor het winnen van dit jeugd-EK. Eigenlijk is Jong Frankrijk net zoveel waard als de selecties van Ajax, Feyenoord en PSV samen. Dan hebben we het over de eerste elftallen.
Ja.
En bij het Nederlands elftal speelden gewoon spelers mee. Of bij Jong Oranje speelden gewoon spelers mee die bij AZ spelen. FC Groningen, Sparta.
Ja.
Dat is ook wel heel knap, hè?
Absoluut. Ik moet wel zeggen... Dat, ik geloof de commentator van de NOS, Arman Afsaroglu, dat ik vond het wel een beetje tenenkrommend af en toe, hoe vaak hij begon over hoe geweldig Frankrijk dan niet was en hoeveel geld ze wel niet waard zijn. En blijven benadrukken, dit is nou het verschil tussen Frankrijk en Nederland, het verschil tussen de kwaliteit van de waarden en tussen de selecties. Ik dacht wel op een gegeven moment van, kom op. Hè. We moeten ook niet doen alsof Nederland zo klein is. Hè? Want in Nederland heeft bijvoorbeeld een Sven Botman, waar alleen maar geluiden over waren dat hij naar Liverpool zou gaan. En hoe geweldig hij deed in de Ligue 1, kampioen geworden. Nou ja, hetzelfde Frankrijk. Nou, als je het individueel gaat bekijken, nou ja, het centrale duo is natuurlijk wel geweldig. Hè? In die zin van, zeker voor een jeugd-EK, Upamecano en hoe heet die gast er nou die naar Liverpool gaat, die
Konaté,
dankjewel. Ja, maar goed, dat is wel prima, maar als je kijkt in de voorhoede, zo'n Ikoné, ja, die viel tegen Ajax ook een beetje door de mand. Zo kun je het ook bekijken, ja, een jonge druistige speler, hij zal ongetwijfeld veel waard zijn, maar dat zal ook komen omdat hij Frans is, hè? Omdat het nou eenmaal een Frans groot talent is, dan ja, staan er automatisch meer ogen op je gericht. Dus ja, nee, ik vond het te veel focus op Frankrijk en Nederland zelf te klein maken. Ik denk dat Nederland ook gewoon prima spelers heeft. En inderdaad, wat je zegt, spelers van Groningen en Sparta. En het is allemaal niet crème de la crème wellicht, maar prima spelers. En ik denk dat de Eredivisie ook nog niet te klein hoeft te maken. En dat blijkt ook, denk ik, dat Nederland heeft gewoon uitstekende spelers en een uitstekende lichting, denk ik toch wel. Zeker ook als je bedenkt dat er een aantal spelers niet bij waren of geblesseerd waren. Hè, Brobbie. Het zou me ook niet verbazen als hij de Bundesliga Flarden schiet volgend seizoen. Dus ja, nee, prima. Een beetje geluk ook wel. Maar goed, dat hoort er ook bij in zo'n toernooi. Hè? Dat grote Oranje ook nodig hebben. Straks op de EK en dan hopelijk ook in de knock-out fase. Dus ja, dat is een groei ook in het toernooi. Zo, hè, als je een groot land uitschakelt. Als Oranje dat ook doet straks, dan zullen ze ook vleugels krijgen. En dan, ja, hopelijk gaat het ook die kant op. En hopelijk kan Jong Oranje in ieder geval Jong Duitsland verslaan. Daar hebben we al eerder tegen gespeeld in groepsfase. Nou ja, Jong Oranje beduidend beter. We hebben toen 1-1 gespeeld. Nou ja, ik denk als dat je ondergrens is en je kan alleen maar beter. En ik denk dat Oranje nu wel echt vleugels heeft gekregen door die overwinning. Ja, optimistisch of niet. Maar ik denk dat Oranje dat toernooi gaat winnen, Jong Oranje.
Dus, het zou wel prachtig zijn, hè? Mooi begin van een sportzomer. Er staat ongekend veel op de planning. Natuurlijk ook het echte EK.
Ja.
Ja. En dat over een week of anderhalf zo'n beetje gaat beginnen. Vandaag staat er ook weer, tenminste, niet iets over het EK bekend geworden, maar over het WK. Dat over anderhalf jaar gehouden wordt. Wat is daar voor nieuws over bekend geworden? Ronald de Boer wordt ambassadeur van dat WK. En dat is denk ik toch wel heel erg opvallend. Zeker gezien de grote kritiek die daar ook op dat toernooi is gekomen. Zijn broer, tweelingbroer Frank, moet eigenlijk een beetje de boel hier sissen. En eigenlijk wordt Ronald tegelijkertijd ambassadeur van dat WK. Het is me ook op veel kritiek komen te staan. Wat dacht jij toen je dat nieuws hoorde?
Ja, terecht dat er zoveel kritiek is. Ik, weet je, Bill Ronald de Boer heeft daar altijd in een bubbel geleefd van luxe en rijkdom en ongetwijfeld hele aardige mensen en goede contacten. En mensen die hem naar zijn zin praten. En die sheiks zullen ongetwijfeld ook leuke gesprekspartners zijn geweest dinerpartners. Dus ja, ik denk niet dat Ronald de Boer helemaal beseft van wat daar inderdaad gaande is, of dat hij daar niet te veel waarde aan hecht. Vergeleken met een Jan Modaal en met een iets neutralere volger ook. Ja, weet je, hij, in elk interview dat hij tot nu toe daarover gehad heeft, heeft hij het vooral over hoe we ook naar de andere kant moeten kijken. Hè? Het aantal doden in Qatar, de werkdoden. 6.000 plus doden.
Ja, 6.500.
Nou ja, stap er maar zo makkelijk overheen zoals de boer dat kan. Ja, ik zou het persoonlijk niet kunnen. Om nog maar te zwijgen over de bizarre weersomstandigheden en de bewezen corruptie dat er omheen heeft gehangen om de aanwijzing van het toernooi. Het verbaast me überhaupt dat er nog steeds daar gehouden wordt. Copa America is 2 weken van tevoren van gastland Argentinië naar Brazilië verplaatst. Dus het kan wel degelijk dat zo'n toernooi verplaatst wordt. Maar ja, ik denk dat FIFA in ieder geval ook dusdanig veel belangen heeft nu in Qatar. Het hele toernooi stinkt gewoon. En de boer die eraan meedoet, stinkt ook gewoon. Maar ik denk niet dat hij ooit echt zal beseffen wat de werkelijke situatie is.
Nee. En Amnesty International heeft toch ook wel uitgehaald eigenlijk naar Ronald de Boer. En daarnaast is het zo dat Trouw in 2017 een artikel heeft geschreven, of dat in Dagblad Trouw een artikel stond in 2017, waarin toch eigenlijk ook al keihard werd gemaakt dat het land Qatar toch ook wel banden heeft met Al-Qaeda. Gaat veel steun, financiële steun richting die kant op, richting Al-Qaeda in Syrië. Daarnaast is het zo dat onlangs een mensenrechtenactivist is opgepakt die opkwam voor de arbeiders in Qatar. En die zit eigenlijk 23 uur per dag in zijn cel, mag er 1 uurtje per dag uit.
Ja.
Het is toch eigenlijk gewoon te bizar voor woorden dat iemand als Ronald de Boer, nou goed, die is al wat vaker positief geweest over Qatar, dat is zo, maar toch iemand met een groter podium zit eigenlijk zo'n beetje elke week aan tafel bij ESPN. Dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden.
Het slaat toch nergens op? Ik bedoel, waar hebben we het over? We hebben het over de hele wereld, heeft het over gelijkheid en gelijke kansen en iedereen, gender equality, maar ook rassen equality en alles moet gewoon gelijk zijn. Maar en dan ga je het grootste sporttoernooi ter wereld, misschien de Olympische Spelen nog wel iets groter is, maar dat is het WK voetbal, dat je dat dan in Qatar houdt. Ja, wat voor signaal geef je daarmee af? En dat FIFA met al hun slogans van respect en equal game en dat soort, dan ga je ook denken, wat zijn dat voor bullshit slogans als je zelf in Qatar gaat zitten? En als FIFA zelf durft er ook zo weinig van te zeggen. Ik moet zeggen dat ik Alexander Čeferin van de UEFA wel een frisse wind vind. FIFA zelf en Ronald de Boer. Het zijn allemaal vriendjes van elkaar. Ze leven allemaal in dezelfde bubbels. Ze leven allemaal... Het is belachelijk. Het is belachelijk.
Ja, heel bizar hè. Dat in een land waar dus homoseksualiteit bijvoorbeeld ook strafbaar is en waar vrouwen niet alle rechten hebben die mannen hebben, dat jij dan als Nederlander ambassadeur wordt van zo'n WK, had het ook af kunnen wijzen, toch? Geld zat.
Ja, kom op. Ik bedoel, die man zal nooit een cent hoeven om te draaien om te bedenken of je nou iets wel of niet moet kopen. Excuus. Maar los van het geld dat hij ervoor krijgt. Ik weet in moreel. Ik zou er niet van kunnen slapen. Ik weet het niet. Misschien is het makkelijk gezegd hier achter mijn laptopje. Maar ik weet het. Ik sta ervan te kijken. Mijn respect heeft hij wel verloren daarmee, moet ik zeggen.
Ja. Ja. Ik had toch wel wat normen en waarden verwachten van van iemand met een, toch ook wel een voorbeeldfunctie, hè, want dat heeft hij toch wel. Helaas niet waargemaakt, die voorbeeldfunctie, Ronald de Boer. iemand anders met een voorbeeldfunctie, tenminste alle voetballers hebben voorbeeldfuncties,
Ja.
Is bijvoorbeeld Zakaria Labiat, speler van Ajax. Staat overigens wel op de nominatie om te vertrekken. Postte ik denk een week of twee geleden iets in zijn Insta-story over het geweld dat de Palestijnse bevolking wordt aangedaan. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar goed, daar had hij een bericht over geplaatst. En er waren wat meer voetballers. Ja, Yataren geloof ik. Ja, Paul Pogba bijvoorbeeld. Die hadden dan wat acties, of tenminste acties opgezet. Die hebben iets met een Palestijnse vlag geplaatst. Of met een Palestijnse vlag over het veld gelopen.
Ja.
Nou goed, als je dan een achterban hebt met zo'n 200.000 volgers. En jij ja, laat eigenlijk nou, zien van, nou goed, ik sta hiervoor. Ik vind dat, ongeacht of je nou pro-Palestina bent of pro-Israël, en nogmaals, daar gaan we het niet over hebben, maar hij laat eigenlijk zien van, nou, ik vind dat je dus onschuldige mensen niet hun huis uit mag jagen of mag vermoorden, wat dan ook. Maar prima, hè, als je een voorbeeldfunctie hebt, is het misschien niet eens zo heel gek wat hij deed, maar mij viel gisteren of eergisteren weer een ander filmpje op. En daarin zag ik Zakaria Labiat touwtrekkend met een leiger, zoals dat dan heet. Dat is een kruising tussen een leeuw en een tijger. En dan denk ik van, nou jongen, je hebt zo'n grote achterban, fanbase, met meer dan 200.000 volgers. En dan laat je dit zien. En dat vind ik dan wel weer zo bijzonder. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik ben zelf een groot dierenliefhebber. Zelf een hond gehad. Onwijs veel van gehouden. Ja, het gaat er bij mij gewoon heel moeilijk in. En Depay was natuurlijk al iemand die hem voorging. Althans, iemand die toch ook wel het een en ander met wilde dieren heeft. En,
ja.
Ja, Leon Verdonkschot van de Nieuwe Revue heeft er volgens mij ook iets over geschreven. Een jaar geleden, dacht ik, die vond het, ja, die sprak van narcisme en praalgrage personen die dat eigenlijk alleen maar doen. Het is gewoon een hele vreemde manier van machtsvertoon, denk ik, om met wilde dieren getoond te worden.
Ja,
ja, ik verbaas me daar wel heel erg over dat je dan, dat gefilmd wordt en dat ook geplaatst wordt. Ik bedoel, al ga je daar nog naartoe, hè? Maar je zorgt dat daar geen beelden van op het net verschijnen, dan kun je nog zeggen dat je daar niet bent geweest of whatever. Maar nu sta je gewoon met beeld staat dit gewoon op het internet. En ik vind het gewoon onbegrijpelijk.
Ja, dat vind ik ook. Net zoals jij ben ik ook een enorme dierenliefhebber. Ik heb thuis de liefste kat van de wereld. Daar los van. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Wat betreft, het is gewoon narcistisch gedrag. Het is gewoon machtsvertoon. Van joh, kijk mij eens een leiger hebben. Dat is iets wat, kijk eens wat ik kan. Kijk eens wat ik kan doen en wat jullie niet hebben. Hè, het gewone volk, zeg maar. Ja, kom op. Touwtrekken met een leiger. Denk ik, ga eens wat anders doen. Heb je niks beters te doen? Heb je nou niks... Ik vind het bizar. Ik kan er heel moeilijk over uit. Ik denk dat die leiger dat ook zeker niet als prettig heeft ervaren. Ik denk ook zeker dat Van Labiat gewoon ja, heel dom is dat hij dat post op social media. Ik sta een beetje met ik ben een beetje met stomheid geslagen, moet ik zeggen, wat dat betreft. Maar dat het enorm dom is, zeker. En dat het zielig is voor de dier, is het ook zeker. Ik vraag me af waar ze dat dier vandaan halen. Hebben ze dat legaal verkregen, illegaal verkregen? Is het überhaupt legaal om zo'n beest in huis te hebben? Dat weet ik niet zeker. Ik weet niet of jij dat weet.
Ik heb geen idee hoe de regels in Dubai daarover zijn. Ik heb wel het idee dat ze die dieren zelf fokken. Die leigers. Maar ik denk wel dat die dieren gedrogeerd worden. Zo niet enorm worden opgepakt voordat ze met een Zakaria Labiat moeten touwtrekken.
Ja.
En ik denk dat die beesten geen leven hebben. En, of in ieder
Nee.
geval een heel slecht leven. En ja, ik bedoel, die beesten die horen in het leven of horen in het wild te leven en die horen niet gefokt te worden door mensen. En ja, ik vind het gewoon. En weet je, het stoort mij vooral dat zo'n iemand heeft gewoon een voorbeeldfunctie. Als voetballer heb je dat gewoon. Net als dat
Ja.
Promes een jaar geleden of zo. Toen iedereen al zei van we moeten afstand houden en et cetera. En dat hij toen stond te voetballen op een pleintje en ook iets riep of zei of weet ik veel wat. En dat is dat,
Ja.
ook dat filmpje verscheen op zijn Instagram of ergens op internet. En dan denk ik van, maar dat, ik wil mensen die geen voorbeeldfunctie hebben, mensen die gewoon in de maatschappij leven, die doen ook wel eens wat fout en die krijgen gelijk ook boze mensen op zich. Dus, maar zij hebben nog eens een voorbeeldfunctie en zij hebben dus gewoon een groot publiek achter zich. En als jij dan het verkeerde voorbeeld geeft, dan heb je kans dat het, al zijn het maar 100 mensen, maar dat mensen jou gaan volgen in dat foute gedrag. En dat is gewoon kwalijk. En dat, ja, ik vind dat, ik weet niet waar dan de verantwoordelijkheid ligt. Die ligt eigenlijk vooral bij jezelf. Misschien wat minder bij de club, maar het is gewoon, ja, misschien zegt het ook wat genoeg, zegt het ook genoeg over de mens, Labiat, of het nou de mens Promes of Labiat is. Of de mens Memphis Depay.
Ja.
Om zulk gedrag te vertonen. Ik zou ook heel veel voetballers op kunnen noemen die dit absoluut niet zouden doen. Maar goed, ja, het is. Ik weet niet wat het is, maar je hebt gewoon voetballers die gaan naar Dubai en die laten zien dat zij daar zijn. En dat ze er zijn geweest. En dat ze dus, ja. Of die leigers, of ze ermee hebben geknuffeld, of eten hebben gegeven, of mee hebben gestoeid. Of, ja, maar ik vind het gewoon, ja,
ja.
hoogst, ja, ja, ongezond om zoiets te doen.
Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat voetballers heel vaak onopgeleid zijn en niet weten wat er in de maatschappij speelt, omdat ze niet naar een middelbare school gaan in het midden van een willekeurige stad. Of een, ja, die worden heel vaak vroeg gescout. Die gaan dan op de club naar school of worden begeleid via school. Denk ik aan Ajax bijvoorbeeld. Die hebben dan een eigen schoolcampus op de toekomst
ja,
staan. Hè? Ja, ik heb nooit het idee dat die jongens nou, ja, buiten het voetbal. Nou, je hebt ongetwijfeld ook heel veel andere voorbeelden dat het wel zo is. Maar ook een groot deel. Waarvan voetballers gewoon onopgeleid zijn, waarvan ze ja, ook gewoon niet weten wat de normale norm is in de voetballerij. Als je de hele dag bij Ajax rondloopt, omringd door mede miljonairs of miljonairs in petto en die alleen maar hun eigen, ja, bubbel leven wat dat betreft, eigen school, de toekomst hebben, gewoon, ja, niet weten. Die zullen ook ongetwijfeld, een heel groot gedeelte van de voetballers laat ook niks weten van kennis van bijvoorbeeld nieuwsprogramma's of nou ja, ik bedoel, ik zie jij een voetballer snel naar Nieuwsuur kijken bijvoorbeeld? Ja, weet je, ik niet. Ja, ik weet niet, ik denk dat die jongens gewoon helemaal niet weten wat het centrum van de maatschappij denkt of wat ze, wat de issues zijn, of wat er moreel goed is, of verwerpelijk of niet. Of, ja, ik denk dat daar ook een gedeelte van een probleem ligt. Maar ik denk om dat helemaal goed aan te kaarten, dat je daarvoor een scriptie moet schrijven. En daar zijn we denk ik allebei wel een beetje klaar mee inmiddels.
Ja. Ja, die tijd hebben we gelukkig gehad.
Ja,
ja. Nee, die hebben die tijd hebben we achter ons gelaten. En vaak is het verschil natuurlijk ook heel groot. Hè? Dat zijn jongens die misschien opgroeien in grotere gezinnen, of misschien juist in gezinnen met, nou ja, toch wel sociaal-economische, ja, tenminste een achterstand daarin, het sociaal-economische. Ja. Groei op in een kamer ergens, in een flatgebouw, of ik zeg maar wat, hè. Niet om te generaliseren, maar die groeien op een bepaalde manier op, en dan ineens stromen er jaarlijks miljoenen binnen. Dat verschil is natuurlijk ook veel en veel te groot. En daar zou misschien betere begeleiding in moeten zijn. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon, ja, op het gebied van normen en waarden. Ik denk dat dat belangrijk is om dat die gasten ook gewoon bij te brengen. Want De normen is natuurlijk ook wat jij zegt. Het is ook gewoon heel anders dan van Jan Modaal. Die ja, wel gewoon het besef heeft van nou, hoeveel is nou eigenlijk 10 euro of 20 euro waard. En dat hebben zij natuurlijk helemaal niet. Want wat voor ons 100 euro is, is voor hun 100.000 euro een beetje. Dus het is gewoon heel... die verschillen zijn natuurlijk gewoon te bizar geworden de laatste jaren. Jacques Zwartes, die wel eens op televisie is, dan vertelt hij van nou, ik voetbalde op zondag of op zaterdagmiddag. En daarnaast stond ik weer in mijn sigarenwinkeltje. En die tijden zijn natuurlijk al helemaal geweest. Maar het is nu natuurlijk gewoon te bizar voor woorden dat eigenlijk een bankzitter bij Ajax, iemand die ook echt niet genoeg is voor Ajax. Ja, zulke gedrag vertoont. En wat jij ook zegt van kijk mij nou en kijk mij eens wel met wilde dieren kunnen omgaan. En jullie kunnen dat allemaal niet. Want er zit een gedachte achter.
Maar goed, los van of hij goed genoeg is voor Ajax of niet. Ik bedoel, hij staat inderdaad wel bij Ajax onder contract. En dat wil hij weten ook. Het is gewoon, bragging rights heb je dan als je op een bepaald niveau zit in de voetballerij. Als je onder contract staat bij een van Europa's meest succesvolle clubs. Die de laatste jaren ook weer enorm hard aan de weg timmert. Weet je, ik bedoel, die hebben echt geen flauw besef inderdaad van wat ze zeggen van dat ze in het midden van de maatschappij zich afspeelt. Daarbij is Labiat nou natuurlijk ook bepaald geen 19-jarige meer. Hè? Je zou denken, wat is hij nou? Ik geloof eind jaren 20, hè?
Ik geloof dat hij ook van 1993 is. Net als ik overigens. Ja. Ik geloof dat hij van maart is. Dus hij is, hij is dus al 28 geworden.
Ja.
Maar ik zag ook heel wat negatieve reacties ook richting hem. Ja. En ook vooral vanuit de PSV-kant. Van supporters die al gigantisch klaar waren met de persoon Labiat. PSV'ers herinneren hem natuurlijk gewoon ook als een kwal.
Ja.
En ja... Het is wel niet een hele jongen met een hele... Of tenminste, het is niet een jongen met een heel... Ja, wat je zegt, hij is geen 19 meer. Maar het is daarnaast ook een jongen die... Ja, toch ook wel wat eerdere dingetjes in zijn carrière heeft gedaan. Wat nare trekjes.
Ja.
Ja, en dat zonde is misschien ook helemaal niet nodig.
Terwijl hij... sorry voor de onderbreking. Maar terwijl hij... Maar als prof op zich, hè, op het veld en op de bank en op de tribune en waar die ook zit, komt hij me altijd wel over als iemand die geen onrust stookt. Die iemand die genoegen neemt met zijn rol, hè, of ten Hagem nou in de basis zet, of op de bank, of helemaal niet selecteert. En hij komt altijd opdagen voor de training, doet zijn ding en gaat weer naar huis, heb ik het idee. Misschien dat het ook komt omdat hij het allemaal wel prima vindt. Ik heb ook niet de indruk dat hij de meest gedreven profvoetballer is, of die nog alles uit zijn carrière wil halen. Ik denk ook wel dat het... Ja, hè, het lijkt me ook wel een type die zegt over 2 jaar als een... dan weet ik veel, een Al Rayyan of Al Ahly uit de zandbak langskomt, dat hij daar ongetwijfeld naartoe gaat. Het valt me tegen van hem. Ik had gehoopt dat hij wat volwassener zou zijn. Inderdaad, hij heeft wat Erkovic al gehad bij PSV in het verleden. Bij Vitesse ook, geloof ik. Hè? Zeg je dat goed? Heeft hij bij Vitesse gespeeld? Ja, toch?
Ja, bij Vitesse gespeeld.
Het valt me tegen. Hopelijk leert hij ervan. Ja.
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 Ja. En om toch nog een beetje positief te eindigen. Ja, kunnen we misschien een klein beetje vooruitblikken op het EK, maar misschien ook een beetje op de komende weken. Wij zullen proberen om de komende weken toch ook wel wat supporters aan het woord te laten. Waarbij we ook goede pogingen ondernemen om supporters eigenlijk uit te nodigen in deze podcast. Die misschien wel de tegenstander van Oranje aanhangen, dus ook uit het land komen vaak. Van de tegenstander waar Nederland dus tegen speelt, hè?
Ja.
Dat lijkt wel goed te gaan lukken, denk ik zo. In ieder geval in groepswedstrijd zit dat goed. Maar als we toch eventjes kijken naar het EK. Heb jij dat je denkt van, nou, dit is één favoriet, hè? De selecties worden zo langzamerhand toch allemaal wel een beetje bekend. Heb jij één land waarvan je zegt, nou, dat wordt hem?
Op papier, ja, papier Frankrijk. Maar ik zeg net zo snel, wil ik er graag achteraan zetten. Je ziet het met onder 21. En ik denk wat belangrijker is dat je dat mindere landen, wat dat betreft, in Nederland bijvoorbeeld. Ik denk dat de tactiek, dat de gretigheid, dat als dat op 100% staat, dat je echt niet minder hoeft te zijn dan zo'n land. Ik bedoel, je hebt het gezien. Nederland of Nederlandse clubs zijn heel vaak de underdog. Neem maar Ajax in de Champions League in 2018-19. Ze zijn altijd de underdog geweest. Tegen Bayern, tegen Juventus, tegen Real Madrid. Ze zijn altijd de underdog geweest. Alleen, als jij nou gewoon een goede tactiek neerzet, Frank de Boer, hopelijk lukt dat. Ik heb er een beetje mijn twijfels bij, dan moet ik zeggen dat ik wel enorm voorstander ben van de 3-5-2. Maar goed, dat terzijde. Als je een logische opstelling neerzet, spelers die renderen op hun plek, zie ik Oranje best wel de halve finale halen. Ik denk dat ze uiteindelijk wel wat gochme tekort zullen komen om inderdaad te winnen. En wie denk je dan dat gaat winnen? Ja, goede vraag. Misschien België. België eens even kijken of De Bruyne goed herstelt van zijn blessure in de Champions League finale. Gebroken oogkas en neus, geloof ik, dat hij heeft opgelopen. Ik zou het heel leuk vinden voor België. Mocht het Nederland niet lukken, uiteraard, vooropgesteld. Ik denk dat België ook niet al te veel wordt genoemd, maar ja. Ja, ik vind dat er te veel focus is op Frankrijk. Natuurlijk hebben ze een geweldige selectie, maar ja, ik weet het niet. Engeland wellicht, Spanje ook altijd. En Duitsland. Ik bedoel, hoe slecht Duitsland ook is, blijft Duitsland. En ik geef nu op een briefje dat ze minimaal de halve finale halen.
Ja, dus, ja het inderdaad, die Duitsers kun je nooit uitvlakken. Welk land je misschien ook niet uit mag vlakken, is Italië. Selectie zo bekeken, dat is misschien niet echt dat je denkt, het is geen Frankrijk. Maar goed, wat zegt het tegenwoordig, hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Jong Frankrijk, wat je net ook noemde.
Ja.
Maar Italië heeft natuurlijk die groepsfase echt twee vingers in de neus. Hè?
Ja, absoluut. En waarom is Italië nou zo sterk? Of waarom wordt het altijd geacht als een toch wel een redelijk grote kans hebben. Dat is niet vanwege hun individuele kwaliteiten vaak. Die je natuurlijk ook wel moet hebben. Tot op zekere hoogte in ieder geval. Maar zijn ze altijd geroemd om hun teamspirit. Dat het een toernooiploeg is. Dat ze goede tactieken hebben. Dat ze verdedigend goed staat. En daar zijn ze ook heel succesvol mee geweest. Hè? Dat heeft het verleden wel bewezen. Dus zeker, Italië is zeker ook een kanshebber, maar ze hebben er heel veel. Hè. Portugal hebben we ook nog niet genoemd, bijvoorbeeld.
Nee.
De titelhouder. Ja, dus zeg het maar. Ik denk dat er nog heel weinig over te zeggen valt. Ik denk dat Frankrijk bijna alleen maar kan tegenvallen. Qua spel doen ze dat bijna altijd wel. Hè.
Ja.
Misschien is het ook wel realistisch gedacht dat het niet 4-3-3 ultra aanvallend en dan dat er achterin enorme gaten ontstaan. Maar zeg het maar. Wie is voor jou de favoriet?
Ja, nou goed, ik noemde het land net eigenlijk al. Ik denk dat Italië toch wel een hele goede kans maakt op de winnen van het Europese kampioenschap. Zelf zou je misschien eigenlijk ook wel het meest neigen naar Frankrijk vanwege de selectie. Engeland heeft overigens ook echt een hele goede selectie. Die acht ik dan toch weer op de een of andere manier dom genoeg om weer ergens in een val te trappen. En dan zijn ze gewoon weer in de kwartfinale klaar of zo. Met zo'n topselectie. En net als op het WK 2018 dat ze uitgeschakeld werden door Kroatië. Ja, volgens mij kwamen ze nog 1-0 voor. Ik heb het ergens in een Amsterdamse pub gekeken met allemaal Engelsen. En ik hoopte eigenlijk ook dat Engeland ging winnen. Omdat we dan, dat, ja, ik dacht van nou, het is wel leuk. Een keer zo'n feestje met die Engelsen, want we deden natuurlijk zelf niet mee. Maar ja, nee, die zijn uiteindelijk, die maken wel weer ergens een fout of zo. En die zijn tactisch, worden die weer overmeesterd en overbluft. Dus die gaan het denk ik niet redden. België weet ik niet hoe die echt achterin zitten. Want ja, ik heb het idee dat ze daar een beetje op hun laatste tenen lopen.
Ja, dat wel.
Ja. En verder zit het natuurlijk heel goed in elkaar. Hè? Met Tielemans, De Bruyne als hij fit is. Lukaku, Courtois, goede keeper.
Ja.
Ja, dus dat zit allemaal wel goed. Ja, maar goed, ik denk Italië. Ik denk, daar ga ik voor die teamspirit.
Ja, toch wel, ja.
Ja. Ja, ik denk dat dat... ja, als je ook ziet... Als je gewoon ook Italië tegen Nederland zag spelen... had ik echt het idee... Dat is nog niet zo heel lang geleden, toch? Die wedstrijd.
Nee, zeker niet.
Of ja, september? Ik heb geen idee.
Ja, tijd gaat een beetje relatief in coronatijd. Hè? Dus.
Ja. Ja, maar toen zag ik al een heel groot verschil eigenlijk. Dus
ja.
En toen vond ik Nederland vond ik echt... Ik vond dat gewoon slappe hap. En Italianen veel fitter, veel gretiger. Ja. Bij Nederland zag het er niet uit en bij de Italianen wel. Dat was eigenlijk de conclusie.
Ja.
En ja, dus daar ga ik dan toch voor die Italianen. Naast dat het ook gewoon een geweldig land is. Ik ben niet echt voor een club, maar ik vind Italië qua land en qua nationaal voetbalelftal en verder qua mensen, cultuur, echt de top. Dus dat speelt misschien ook een beetje mee. Maar ja, nee, ik denk, dan ga ik toch voor die Italianen.
Ja, het zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen. Prachtig land inderdaad, ben ik het helemaal mee eens. En dan ben ik ook nog eens voor Roma, dus wat dat betreft is er ook wel een deel in mij dat als Nederland het niet redt, dat Italië... Ja, nee, het zou... Wie weet, we gaan het zien. Ik moet zeggen, ik heb de groepen niet helemaal 1, 2, 3 in mijn hoofd zitten. Maar goed, we hebben het over grote landen die normaliter wel... in staat moeten worden geacht om door te gaan. Dus,
ja, nou ja, volgens mij kunnen zelfs de nummers 3 allemaal nog door. Dus.
Daarom. Dus.
Ja. Het is een feest. Het moet een feest voor iedereen zijn. Hè? Dus,
ja, ja. Nou ja.
Ja.
Maar nou ja, tot slot, ik denk dat we dan wel kunnen aankondigen wie onze eerste gast is, toch?
Ja, dat kunnen we wel, kunnen we wel aankondigen. Ja hoor, zeker.
Dat is namelijk tromgeroffel. Mille Christophe. Dat is voor de kenners onder ons van het Nederlandse voetbal een oudspeler van Heerenveen, Groningen en BV Veendam. En daar gaan we zondag mee praten. Dat zal maandag online staan. Die nog verrassend goed Nederlands spreekt, volgens mij. Ik heb een paar filmpjes van hem opgezocht. Ik weet niet of jij het al gedaan hebt, maar je hebt een interview met Heerenveen TV van een paar jaar geleden. Moet je maar eens even kijken hoe goed hij nog Nederlands praat. En nog vol bewondering is over Nederland ook. Dus ik denk dat het een hele leuke uitzending gaat worden.
Ja, maar in mijn communicatie tot nu toe met Miele is het allemaal... ook in het Nederlands gegaan en ging dat ook allemaal heel soepel. Dus dat, ik verwacht ook gewoon dat we dat in het Nederlands kunnen afnemen. En anders dan switchen we een keer, maar dat moet geen probleem wezen. Ja, dus laten we komen. En dan hopen we dat we misschien toch ook nog wat andere supporters bij hun kraag kunnen vatten de komende dagen, weken. Voor de aflevering daarna natuurlijk, want... Ja. Nederland speelt niet alleen tegen Noord-Macedonië, dus...
Zeker, dat wordt vervolgd. Dat, hopelijk kunnen we zondag dan alvast wat meer aankondigen. Of maandag in ieder geval, als de aflevering online staat. Dat we meer kunnen aankondigen voor die komende gasten en onze EK-plannen. En dan... En ik kijk in ieder geval erg naar uit. Nederland eindelijk weer op een groot toernooi na 7 jaar. Ach,
dat is ook wel bizar, hè? 2014. Ja. Dat is echt een tijd geleden. Dat kan ik me niet meer voorstellen. Ik ben ook nog niet echt in die sfeer, moet ik zeggen.
Nee, ik ook niet. Het zal echt tot de eerste wedstrijd duren, denk ik ook, voordat, voordat ik zover ben.
Want... Ja. Ja, nou, corona zal er ook wel op enige manier mee te maken hebben, denk ik. Ik denk dat wij bij deze de zitting sluiten. En de luisteraars bedanken voor het luisteren naar alweer de zoveelste De 12e Man podcast. En wij verwelkomen jullie hopelijk weer in de eerstvolgende uitzending. En nogmaals dank voor het luisteren. En Jonathan, jij ook bedankt. En
jij ook, dankjewel. Ja. En de luisteraars ook.
Ja, de luisteraars. Ja, precies. Ja. Ja, nee. Oké, luisteraars, tot de volgende keer.